Genesis 28, waar staat: en Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide tot hem: neem geen vrouw van de dochteren van Canaan, maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochter van Laban, uw moeders broeder. En God almachtig zegen u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. Hij geeft u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschap, uit welk God aan Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esaus moeder. Als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem naar Paddan Aram weggezonden had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende: neem geen vrouw van de dochter van Canaan, en dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was en naar Paddan Aram getrokken was, en dat Esau zag dat de dochteren van Canaan kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahanat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot. Tot zover. En dat is dan even de tussendoor, want we hebben al gezien dat aan het einde van hoofdstuk 27 al gesproken werd over de reis die Jacob zou ondernemen, of zou moeten ondernemen, naar oom Laban. Daar komt het op neer. En die reis die begint dan pas in vers 10 van hoofdstuk 28, zodat je het eerste gedeelte van hoofdstuk 28 eigenlijk ook wel een beetje kunt weglaten. Ik zeg altijd maar zo, je merkt het niet zo erg als je het overslaat. Dat neemt niet weg dat het er wel bij hoort. En we vinden dan in de eerste plaats dat niet alleen moeder Rebekka van mening was dat Jacob zou moeten vluchten voor Esau, maar ook Isaac. En wat er gebeurt is dat op aandringen van Rebekka, want zo zit het dan toch weer eens een keer, hè, Isaac Jacob dan roept en zijn zegen aan Jacob ook nog een keer extra bevestigt. Want dat is wat er in feite staat. Hij zegt dan wel dat hij naar Paddan Aram moet gaan, naar de familie van Laban enzovoorts. Maar hij bevestigt ook de zegen die hij aan Jacob gegeven had. En een zegen ook waarvan hij heel goed weet dat het de zegen was die God in de tijd aan Abraham gegeven had. En die van Abraham overgegaan was op hem, Isaac. En Isaac geeft hem door aan Jacob. En bevestigt dat ook als hij zegt in vers 3 al: God almachtig zegen u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. En dat is natuurlijk bijna letterlijk wat ook aan Abraham gezegd was, dat hij namelijk vader van vele volken zou zijn. Ik kom er zo nog wel even op terug, denk ik. En er staat: en hij geeft u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, het welk God aan Abraham gegeven heeft. Zodat uitdrukkelijk gezegd wordt dat de zegeningen, de beloofde zegeningen van Abraham, die bij Isaac terecht waren gekomen, nu worden medegedeeld aan Jacob. Dat wil zeggen, Jacob wordt al weggestuurd, een heel eind weg in elk geval, maar niettemin wordt bevestigd dat hij inderdaad de erfgenaam zou zijn van de beloften die aan Abraham gedaan waren, en dus dat hij ook de erfgenaam zou zijn van het land uwer vreemdelingschappen, heet dat. Dat is een beetje een vaste term die in Genesis in deze hoofdstukken, maar de gedachte is natuurlijk dat het het land is waar zij als vreemdelingen verkeerd hebben, en de uitdrukking zelf ontleen ik dan weer aan Hebreeën 11... waarna staat dat Abraham en Isaac en Jacob en noem maar op vreemdelingen zijn geweest in het land dat het hunne niet was. En zo stond het natuurlijk ook al in Genesis 15, waar tot Abraham gezegd werd dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in het land dat het hunne niet was enzovoorts. Dat wordt dus hier allemaal bevestigd. Verder moet ik meteen aan het begin van het gedeelte wat nu volgt, en dat zijn dan een paar hoofdstukken, maar weer eens even zeggen, voor de goede orde, dat wat nu allemaal gaat gebeuren eigenlijk gewoon de uitbeelding is van de bedeling waarin wij leven. En dat de diverse geschiedenissen die in dat verband vermeld worden, dat alleen maar bevestigen. Dat wil zeggen dat dit doorgeven van de zegen van Isaac aan Jacob in plaats van aan Esau, zo ongeveer overeenkomt met wat er aan het begin van onze bedeling en tegelijk ook aan het begin van onze jaartelling dus gebeurd is. Namelijk dat de beloofde zegeningen die eigenlijk voor Israël bestemd waren, niet bij Israël terechtkwamen, integendeel, maar ze werden gegeven aan de gemeente. Daar komt het helemaal in het kort op neer. En die roeping van de gemeente in onze bedeling en onze dagen moet dan ook beschouwd worden als de beroemde parenthese, de onderbreking, de tussengeschoven periode, of hoe het maar heten mag, in de heilsgeschiedenis, waarbij God het werk wat hij aan Israël en de volkeren zou doen, als het ware heeft afgebroken, en waar, dat is dan een werk waarmee hij in de toekomst weer verder zal gaan. Dat is het oude verhaal van de profeet die zegt, de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. De afgebroken partij, zeggen wij dan, dat is een beetje actueel, maar de afgebroken partij zal in de toekomst weer voortgezet worden. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar over die onderbreking gaat het hier. Ik heb vorige keer al gezegd dat deze gebeurtenissen ook niet echt te dateren zijn. Ik heb vorige keer een beetje een chronologische tabel gegeven aan de hand van de leeftijden van deze figuren die in deze hoofdstukken een rol spelen, sinds Genesis 12. En ik heb al gezegd dat deze vlucht van Jacob, want zo noemen we het dan maar gemakshalve, deze vlucht van Jacob niet werkelijk te dateren is. Het enige wat wij later, nee, wat we hier nog vinden, is dat bij deze gelegenheid Esau ging tot Ismael, dat staat in vers 9. Esau ging tot Ismael en nam zich tot vrouw boven zijn vrouwen, Mahalat, de dochter van Ismael, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot. Kortom, dat betekent dat op dit moment blijkbaar Ismael nog leeft. Daar komt het op neer. Dus dat moet zijn voor de dood van Ismael, zoals die al vermeld werd overigens in Genesis 25 vers 17, heb ik vorige keer genoemd. Het is voor die dood van Ismael, maar het is uiteraard wel na dat huwelijk wat Esau sloot in Genesis 26 vers 34, toen hij 40 jaar oud was. Ergens daartussen moet dat zitten, maar daartussen zit een ruimte van pakweg 23 jaar. Maar exact te dateren is het dus niet. En dat is het opmerkelijke, dat we bijna al die gebeurtenissen hier, eigenlijk alle, vrij exact kunnen dateren, behalve deze, terwijl dit juist een belangrijke periode is uit de geschiedenis van de aartsvaders, uiteraard. Maar juist dat hij niet te dateren is, wil zeggen dat het, nou ja, verborgen is, dat het een zaak is die moeilijk is aan te wijzen. Een zaak ook die we, wat de betekenis betreft, althans ook verder in het Oude Testament nauwelijks tegenkomen. In ieder geval niet bewijsbaar, en dat zal hier ook wel achter zitten. Verder maakt het natuurlijk voor de totale jaartelling helemaal niks uit. Maar het gaat er maar om dat we het inderdaad niet weten, dat is heel opmerkelijk. Nou goed, dat even terzijde. Neem ik de draad op helemaal aan het begin. Isaac riep Jacob en zegende hem. Dat wil zeggen dat de zegen bevestigd werd. En hij zei in de eerste plaats tot hem, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. Daar hebben we eerder al problemen mee gehad. Want in de Genesis 26, het laatste vers, de laatste twee versen, staat immers dat Esau 40 jaar oud was toen hij tot vrouw nam Judith, de dochter van Beeri de Hethiet, en Basmat, de dochter van Elon de Hethiet. En deze waren voor Isaac en Rebecca een bitterheid des geestes. Dat wil zeggen, dat zagen ze niet zo zitten. En aan Jacob, die inmiddels nog steeds niet getrouwd was, wordt dan ook uitdrukkelijk gezegd, als je nou toch moet vluchten voor Esau, ga dan maar naar de familie, daar vind je waarschijnlijk nog wel een aardige nicht. Of zo. En dat was bij de aartsvaders nou eenmaal gebruikelijk, hè? Dat er gehuwd werd binnen de familie. Hoe dat ook zij, er wordt tot hem gezegd, neem geen vrouw van de dochter van Kanaan, dus van een van die Kanaanitische volkeren, iets wat Esau dus wel gedaan had. En dus wordt er gezegd, maak u op, ga naar Paddan Aram, ten huize van Betuel enzovoort. Paddan Aram, dat is een wat eigenaardige plaatsnaam, want het is het nauwelijks, hè? Dat heb je weer zoiets. Het schijnt op de kaart ergens aangewezen te moeten worden, maar helemaal precies is het niet. Het is wel zo dat Aram iets te maken heeft met Syrië, later in de Bijbel, dus een beetje te herleiden. Dus men veronderstelt dat het ligt in het gebied waar later Syrië gelokaliseerd wordt. Maar 100% zeker is dat geen sens. En Paddan, daar kan men helemaal niks mee aanvangen, maar Paddan betekent zoveel als een vlakte. Een vlakte in Syrië of zoiets. Nou, het zal dan wel. Maar nog eenvoudiger wordt het als je niet alleen Paddan, maar ook Aram vertaalt. Dan is het gewoon een hoge vlakte. Een vlakte der hoogte, een hoge vlakte, een hoge plaats in elk geval. Denk maar, Aram, dat hangt samen met Rama en Rimmon. Kortom, met alles wat hoog is. En Paddan Aram betekent dus een vlakte der hoogte, of zoals wij zouden zeggen, een hoogvlakte. Het kan ook zijn de vlakte van Syrië, en daar zoekt men het dan ook gewoonlijk. En gewoonlijk zoekt men het dan zelfs nog een klein beetje verder, zelfs in het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Maar helemaal zeker is dat beslist niet. En daar zie je alweer, het is weer niet zeker, hè? Het is weer wat twijfelachtig. Daar komt het mee dat die hoge plaats, want het is het dan, een grote hoge plaats, Aram, hè, dat ook al een verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling, omdat Rama, Aram en Rimmon enzovoorts altijd in verband gebracht wordt met de bedeling waarin wij leven, waar de gemeente immers een hoge positie heeft ontvangen, de hogere positie dan die van Israël, dat wil zeggen de hemelse positie in plaats van de aardse. Ja, ik onderbrak even, ik moest even stoppen, want het schoot me wat door de gedachte. Dat namelijk ook sprake is bij gelegenheid van, wordt in Lucas 4 wordt dat aangehaald, als de Heer Jezus spreekt over het vreemde verschijnsel, dat in Israël soms geen geloof gevonden werd, maar in het buitenland onder de heidenen wel. Het eerste voorbeeld is dan van, er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd Elia gezonden dan naar die van Sarepta Sidonis, de weduwe van Sarfat noemen wij dat dan. En het moet duidelijk zijn dat die weduwe van Sarfat tot wie Elia gaat, weet je wel, die met die kruikjes en zo, met die olie, plenty olie en zo, hè, dat die, ja, daar zijn wij jaloers op in onze dagen, maar goed. En goedkoop dat het was, want het kwam uit één klein kruikje en je kon er een heleboel kruiken mee vullen, dus dat is bijzonder goedkoop. Dat is net zo goedkoop als het brood, als die vijf broden en die twee visjes. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Maar de gedachte is dan dat die vrouw die uit het buitenland in ieder geval een beeld is van de gemeente van onze dagen. Daar is verhaal niet meer af, maar dat is het wel. Elia moet het land verlaten, komt later in het land terug, maar terwijl hij in het buitenland is, komt hij bij die weduwe terecht. Dat is een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. En het volgende beeld wat de Heer Jezus geeft is, en er waren vele melaatsen in Israël, maar tot niemand van die, of niemand van die werd genezen, dan Naaman, de Syriër. En Naaman kwam uit Syrië, dat is al Aram, maar hij had ook als god Rimmon. Heel eigenaardig, zodat je maar weer ziet dat die hele situatie daar in Syrië van Naaman eigenlijk opnieuw een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, waarbij in Israël officieel geen geloof gevonden wordt, maar bij heidenen wel. En dat is inderdaad een beeld van de gemeente. De situatie is ook heel vreemd bij Naaman, omdat hij zich verexcuseert dat hij nou weer terug gaat naar Syrië, maar dat hij daar wel van plan is om de goden die hij altijd al diende, om die te blijven dienen. En dan zegt Elia zoveel als, nou, dat is wel goed. Zeg maar, lees het maar eens na, nou, dat is wel goed. Hij neemt wel een stukje grond van Israël mee, zodat hij toch iets Israëlitisch geworden is. Toch Israëlitisch grondgebied, zal ik maar zeggen. Maar niettemin dient hij dan de god Rimmon. Daar knielt hij dan ook voor. Excuseert hij zich voor. Maar die god Rimmon is heus een beeld van Christus. Dat wil zeggen de verhoogde, want dat betekent Rimmon, net als Aram en Rama dus weer, hè, de verhoogde Christus nu aan de rechterhand Gods. En dan zie je dat die dingen in de Bijbel nog wel eens wat vaker voorkomen. Dat neemt niet weg, en dan maak ik het wat moeilijk, dat neemt niet weg dat de, maar ik hoop dat u straks weer gauw vergeet, want dan wordt het anders, wordt het alleen maar lastig, maar dat neemt niet weg dat de hele kwestie van de roeping van de gemeente uit de heidenen in onze dagen met een hoge positie enzovoorts, dat die verborgen ligt in de overigens in het Oude Testament wel degelijk aangekondigde waarheid, dat in de toekomst, als Israël wedergeboren wordt, dat eerst gebeurt in het buitenland en dat pas daarna het overblijfsel van Israël gebracht zal worden in het land. En de periode dat het nog in het buitenland is, dat is de periode dat Israël is in Petra enzovoorts. Hè. Wel, die periode dat Israël nog in het buitenland is, is een type dan van de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat betekent weer dat de weduwe van Sarfat weliswaar een type is van de gemeente, dat is waar. Maar een etage lager, zal ik maar zeggen, is ze gewoon een type van Israël wat onder de heidenen verstrooid is, wat Lo-Ami is en Lo-Ruhama, en wat in het buitenland tot geloof zal komen en pas daarna in het land gebracht zal worden. En hetzelfde geldt in feite voor Naaman ook. Maar het belangrijkste blijft de toepassing ervan op de gemeente. Want daar gaat het om. Dit korte deel uit de nog toekomstige geschiedenis van Israël, waarin het in het buitenland tot geloof komt en dus verzameld wordt uit de heidenen. Die korte periode, die is het denk ik eigenlijk alleen maar om in die waarheden, in die geschiedenissen, de waarheid met betrekking tot de roeping van de gemeente te verbergen. Daar gaat het maar om. Nou goed, dan gaan we maar weer verder met deze geschiedenis. Paddan Aram, ik zei dus al, feitelijk ook een beeld van de gemeente in het buitenland, maar het is wel familie. En zo is het met de gemeente, het is in het buitenland, wordt op de heidenen gerekend, maar het is toch familie van Israël. Ik bedoel zo, het is familie in de eerste plaats op grond van geloof natuurlijk, omdat wij als heidenen tot geloof zijn gekomen in de God van Israël. En dus is de God van Israël onze God, maar is het volk van Israël ook ons volk, hè? Dat is het oude verhaal, hè? Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zo is het nou eenmaal. Dus toch familie. En verder zit er natuurlijk nog altijd een nog meer verborgen gedachte achter, dat de gemeente namelijk eigenlijk ook in hoofdzaak gevormd wordt uit de andere tak van de familie van Israël, namelijk uit de 10 stammen van Israël. En je ziet, met één toepassing van het verhaal ben je nog niet klaar. Het herhaalt zich namelijk een paar keer. Maar goed, dat ook allemaal even terzijde. We gaan weer naar de hoofdlijn. De hoofdlijn is dat Esau nou eenmaal een type is van Israël dat zijn eerstgeboorterecht verspeelt, waarbij Jacob een type is van de gemeente die het eerstgeboorterecht ontvangt, maar dat gebeurt wel ergens anders. Dat wil zeggen in het buitenland. En dat gaat nu gebeuren. En het buitenland heet dan Paddan Aram, een hoge plaats. En eigenlijk het beste dus gewoon te vergelijken met de hemel eigenlijk. Nou, dan staat er, maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder. Dat moet je altijd langzaam lezen, ik wel, want familieverhoudingen vergeet ik nogal makkelijk. Maar Betuel was in ieder geval een neef van Abraham. Het is wat lastig, maar ik wil het wel even opschrijven voor de volledigheid. Hoe je familie in elkaar steekt. 26 oktober. Gaan we even zoeken. Een wit krijtje. Of zo. Het verhaal is van. Valt er zo af. Het verhaal is dat we eerst hebben Tera. Vorige keer zo mooi wat de leeftijden gegeven. Kunnen we nu eventjes de stamboom even tekenen, weet je wel. Het verhaal is dat we beginnen met Tera, die 3 zonen kreeg, namelijk Haran, Nahor eigenlijk. Maar ja, we hadden ons maar aan de vertaling, dat is het gemakkelijkste. En dan Abram, ik ben altijd geneigd om Abram als nakomertje een etage lager te zetten hoor. Even een lijntje lager, dat is. Dat maakt het wat makkelijker om het op te schrijven. Want dan blijkt dat Haran een zoon had genaamd Lot. Die, zoals we dan in één oogopslag zien, eigenlijk van nature de eerstgeborene is uit de familie en dus oudere rechten heeft dan Abram. En misschien zelfs wel ouder was, daadwerkelijk, dan Abram. Dat kan heel goed, hoewel strikt genomen de zoon was van zijn broer. En dus zijn neef. En Abram was dan de oom van Lot, maar vermoedelijk was Lot ouder dan Abram. In ieder geval had hij oudere rechten, dat hij van de oudste zoon afstamde. En, nou goed, dat was Haran. Ik kan het verhaal wel even verder snijden. Lot, die kreeg ook nog 2 zonen, op een merkwaardige wijze. We hebben het hier al zo over gehad. Weet u dat nog, dat we daarover hadden? He, met die dochters, weet je wel. En Lot werd het niet gewaar in zijn. In zijn nederliggen en in zijn opstaan. Er is iemand die heeft het band gehoord van wat hier gebeurde. Want er zijn er altijd een paar meer bij dan je denkt. En die kwam er later op terug. Die zei, je zei wel dat je niet wist hoe dat kon. Dat je dat niet gewaar wordt in je nederliggen nog in je opstaan. Maar dat heeft te maken met wat de man te drinken krijgt. Daar krijgt hij een speciaal spul. Dan krijgt hij dromen van. Ze heeft me niet verteld. Het was een dame die me dat vertelde. Ze heeft me niet verteld wat voor spul het was. Dus helaas, dames, ik moet u teleurstellen. Maar zo was dat dan. Dat zal dan. Nou goed. Goed. Maar we gaan even met het. Was gewoon wat. En Amon. Niet giechelen, er komt allemaal op de band. Goed. Dan krijgen we aan de kant van Nahor. Wordt daaruit geboren Betuel. Dus feitelijk ook al ouder. Nog steeds een oudere tak van de familie. Ouder dan Abraham. Betuel heeft dus feitelijk oudere rechten. Hij was wel jonger dan Abraham, naar het zich laat aanzien. Maar hij was de zoon van de oudere broer van Abraham, en daar gaat het wel om. En uit Betuel werd geboren Laban, die nog één zuster had, namelijk Rebecca. Ze was ook goed gebekt, het woord zegt het ook. Nou goed, Rebecca. En uit Abraham werd geboren, nou ja, dat is wel bekend natuurlijk, Isaac, dan wel Ismaël. Nou, maar ja, verhaal het verder met Isaac. En dan weten wij bovendien dat Rebecca en Isaac met elkaar huwden, en daarom heb ik die regels wat ongelijk gezet. Hè? Abraham was kennelijk het nakomertje, uitdrukkelijk de jongste, zodat hij in de leeftijdsgroepen eigenlijk een hele generatie min of meer opschuift. Daar komt het ongeveer op neer. Zodat Isaac feitelijk met zijn nicht trouwde. En Rebecca met haar oom, of zoiets. Nou ja, en om het verhaal er nog maar even af te maken, dan krijgen we dat uit Isaac geboren worden Jacob en Esau. Oh. En uit Laban worden geboren, nou ja, vanuit dan Lea, uit die deersmoeder, en Rachel. En daar is dus weer sprake van een huwelijk, gewoon één generatie verder. Zo zit het ongeveer in je lijn van Haran, die loopt gewoon af, te gaan het verhaal niet verder mee. Dat was meteen al zo, want Haran schijnt ook al vroeg te zijn overleden. Die leefde kennelijk al niet meer toen Lot met Abraham meeging. Goed, wat we dan zien is dat Jacob gestuurd wordt naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder, oftewel grootvader, of was het zijn oom? Nou ja, je kan het allemaal niet aan elkaar houden. Betuel, de vader uw moeder. Rebecca was de moeder van Jacob, dus dan was het Betuel, dat was zijn grootvader. Ja. Nou ja. Ja, naar die familie althans, hè? Daar gaat het om. En ten huize van Betuel, de familie, dus feitelijk van Betuel, de vader en uw moeder, neem u vandaar een vrouw van de dochteren van Laban, uw moeders broeder. Dat wil zeggen, uw oom. Op een paar manieren, geloof ik. Nou, dan komen we dan even bij Betuel. Betuel, hoe men dat moet vertalen, is niet helemaal duidelijk. Sommigen vertalen met huis van God, anderen vertalen met man van God. Maar dan veranderen ze wel eerst een letter. Maar het eigenaardige is dan dus dat, laten we maar gewoon zeggen, Betuel komt het meest overeen met Bethel. En Bethel, die naam, die komt straks voor in vers 19... van dit hoofdstuk, waar toch de naam die stad tevoren was, Lus, noemde Jacob die plaats Bethel, namelijk huis Gods. Maar hij was onderweg naar het huis van Betuel, wat eigenlijk hetzelfde is. Het huis Gods. En waar zoeken wij het huis Gods? Wel, dus het bekende verhaal, Bethel is in de Bijbel gewoonlijk een beeld van de gemeente. Het huis Gods. In elk geval, dat het vervolgens ook een type is van een bekeerd Israël enzovoorts in de toekomst, dat kan wel zijn, maar typologie spreekt in de eerste plaats over de verborgenheden van het koninkrijk en daardoor kom je altijd eerst bij de gemeente terecht. Dat is de hele Bijbel door zo. En elke keer als Bethel genoemd wordt, houdt het daarmee verband. En de naam Betuel dus ook, huis van God en of man van God. Beide vertalingen worden overigens ook van toepassing gebracht op de gemeente. Want de gemeente is het huis Gods, zoals Paulus schrijft. En zelfs tempel Gods, maar ook gewoon huis Gods. Het huis Gods, welke gij zijt. En aan de andere kant wordt de gemeente ook aangeduid als man Gods. Want de gemeente als lichaam van Christus wordt geacht de mannelijke rijpheid te hebben, op te groeien tot een volkomen man. En dat is dus een man Gods. Dat is een typologie allemaal natuurlijk. Maar niettemin wordt het zo genoemd. Dus dat herkennen we hier ook in. En dan hebben we nog Laban, de volgende generatie. Dat is helemaal makkelijk, want Laban betekent wit. Sommigen vertalen met een wit hart. Maar dat komt omdat de woorden voor hart en wit met elkaar overeenkomen. Enerzijds, maar wit. En anderen vertalen weer met wierook. Maar eigenlijk moet er dan eerst nog een H achter. Dan is het weer wierook geworden. Maar, en wierook is dus ook wit. Zit er wel in. Maar een lieflijke reuk. Hoe dan ook, wit is een zeer positieve zaak. En bovendien wordt wit altijd in verband gebracht. In elk geval met de hemel. Ik denk daarbij altijd aan de kleuren van het Johannes... Ik denk altijd aan de kleuren van de tabernakel, waar vier kleuren genoemd worden. En eigenlijk maar drie, maar tegen een achtergrond van wit. En dat noemen wij dan maar de vierde kleur voor het gemak. Namelijk hemelsblauw, purper, scharlaken op linnen. En linnen wordt van nature geacht wit te zijn. Soms staat het erbij, meestal niet. Maar het woord linnen zelf betekent ook al dat het wit is, dan wel blank. Blank betekent dat geloof ik letterlijk. Maar in ieder geval wit. Waarbij wij dan, als we de tabernakel bespreken, dan leren wij meteen dat hemelsblauw een beeld is van de hemel eigenlijk. Het hemelse, het hoge. Dan rood, oftewel scharlaken, is een beeld van de aarde, rode aarde. In sommige landen ziet het er precies zo uit. Is de aarde rood en de hemel blauw? Is dat zo kunnen? Nou, hier in Nederland niet. Hè. Hier is de hemel grijs, donkergrijs. En de grond is zwart, of ook donkergrijs. Dat is allemaal grijs. Groot ideaal ook van Dr. Anders Jeden UTB. Maar goed, dat even terzijde. Hè? En dan hebben we dus, blauw was de kleur van de hemel, wordt in verband gebracht met het Matthäus evangelie waar de Heer Jezus getekend wordt als de koning van het koninkrijk der hemelen, het hemelse koninkrijk, daar moet je bij blauw aan denken, het koninkrijk der hemelen. Bij scharlaken of rood moet je denken aan de aarde, en dus denken we dan aan de Heer als de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat betekent ook rood immers, de zoon des mensen die op aarde, Adama, die op aarde, zo groot, een koninkrijk zou hebben. En daartussenin vinden we het Marcus-evangelie, wat geassocieerd wordt met de tussenliggende kleur. Namelijk purper. Hemelsblauw, purper, scharlaken. Purper is de menging van hemelsblauw en scharlaken, uiteraard. En daarom is purper de kleur van de middelaar. Degene die God en de mens, oftewel hemel en aarde, met elkaar verzoent. En dat is eigenlijk het einde van het verhaal. Maar dan hebben we nog wit. En dat wordt dan in verband gebracht met het Johannes-evangelie. Daar kan geen twijfel over bestaan. En daar vinden we dat de Heer Jezus geschilderd wordt als de Zoon van God. Of gewoon als God, want daar komt het op neer. Niks hemel, niks aarde, gewoon God, de Schepper. En daar is wit dan altijd de uitbeelding van. De godheid van Christus in de verbinding met de goddelijke, de geestelijke, de onzienlijke dingen. Dat is wit. En Laban beeldt dat uit. Zodat deze tak van de familie inderdaad, heel positief beoordeeld wordt. Hè? Paden Aram is de hoge plaats of de hoge vlakte. Betuel is de man gods of het huis gods. Laban wil zeggen dat hij wit is. En bovendien is het van nature de oudere tak van de familie. Dus er kan niks meer mis zijn. En als we die lijn even doortrekken, dan komen we weer terecht bij het oude verhaal. Dat de gemeente inderdaad de oudere positie inneemt ten opzichte van Israël. Omdat de gemeente ook inderdaad bestaat uit de eersten die wedergeboren zijn sinds de opstanding van Christus en sinds de aanbreken van het nieuwe verbond. En de gemeente heeft dus inderdaad ook op die weg van nature eerst geboorterecht, volgens deze wijze van tellen althans. En dan steekt daar nog altijd weer achter dat de gemeente dan weer primair uit de 10 stammen van Israël zou zijn. En de 10 stammen hebben inderdaad eerst geboorterecht boven de 2. Heb je het nog een keer. Dus het kan al niet missen. Het heeft dus een positieve betekenis. In de geschiedenis wordt dikwijls deze oudere tak van de familie afgeschilderd als tweede rangs. Want we weten natuurlijk allemaal dat het verhaal zelf loopt via Abraham, Isaac, Jacob. En die andere tak, ja, die is een beetje achtergebleven, die is niet meegegaan of weet je veel wat. En die krijgt dan een beetje negatief imago. Maar dat is dan onrechte. En bovendien, ook al is het dan misschien dan toch verantwoord om dat negatieve beeld van die andere tak van de familie te hanteren, dan blijft het toch nog waar dat deze andere tak van de familie positieve waarheid, die van de roeping van de gemeente namelijk, uitbeeldt. Dus geen enkel probleem en ook geen onduidelijkheid, dacht ik. Nou, dan gaat het verder. Er staat dan in vers 3, dat heb ik al aangehaald. God almachtig zegen u en maak u vruchtbaar. Ik zei, ik kom er nog even terug. Dat doe ik dan even. Er staat God almachtig, oftewel de almachtige God. Nou, dan is de vraag, waartoe is God dan machtig? Wat kan hij met die macht doen? Er staat er gewoon achter. Namelijk, hij zegen u, namelijk, hij maakt u vruchtbaar, namelijk, hij vermenigvuldigt u. Staat dus eigenlijk 4 keer hetzelfde. Hij zegen u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u en dat gij tot een hoop volken wordt. Dat is in wezen 4 keer hetzelfde, want het komt voort uit de almacht, of gewoon iets korter uit de macht en kracht van God. En die kracht of die macht van God is de macht waarmee hij leven maakt uit de dood. En ik bedoel natuurlijk in de eerste plaats uit dode materie als schepper. Maar een andere gedachte is, en die is eigenlijk voor ons veel belangrijker, is dat God leven maakt uit de dood, uit dat wat al gestorven is. Dat is het bekende gedeelte. We hebben dat, dacht ik, ook al eerder aangehaald in verband met de beloften aan Abraham. Bekende gedeelte uit Romeinen 4, waar precies gezegd wordt wat Abraham eigenlijk geloofde. Als er staat over Abraham, ja, het is een wat lastige zin om hem zo aan te halen. Maar er staat in vers 17 dan, hè? Romeinen 4, vers 17. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot vader van vele volken gesteld. En dan voor hem, of ten behoeve van hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Nou, dat moet al duidelijk zijn. De almacht van God, in wie Abraham geloofde, komt tot uitdrukking in dat hij de doden levend maakt. En dingen die niet zijn, roept hij. En dan zijn ze er. En van Abraham staat er verder dat hij tegen hoop op hoop, dus tegen elke verwachting in, geloofd heeft en dus vertrouwd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was. Dubbele punt. Al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft dus zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was. Nog ook dat de moeder in Sarah verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Enzovoort, want het gaat nog even verder. Maar het moet maar duidelijk zijn dat Abraham geloofde in de almacht van God die de doden levend maakt. Later wordt erop teruggekomen in Efeze 1, waar gesproken wordt over de werking der sterkte zijner kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En daar gaat het nou precies om, want die opstandingskracht die God hanteert is inderdaad die kracht waarmee de Heer Jezus Christus uit de dood werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Uitermate verhoogd dus. En het is die kracht waarin Abraham geloofd heeft. En het is die kracht waarin Isaac gelooft. En hij geeft het ook weer mee aan Jacob en zegt: God Almachtig, over die almacht gaat het dus. God Almachtig, zegen u. Dat is één. Maak u vruchtbaar, vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. Het zal duidelijk zijn dat al deze vier uitspraken volledig in overeenstemming zijn met wat in Romeinen 4 al gezegd werd over de God van Abraham. Het gaat om levenskracht. En niet alleen gaat het over Abraham, maar Isaac had het zelf natuurlijk ook ervaren. We hebben ook van Isaac gelezen dat hij onvruchtbaar was. Isaac en Rebecca in elk geval. Maar er staat dan: en Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Dat was hoofdstuk 25, vers 21, zodat dat al twee generaties lang gebeurd was. En het is die zegen die Isaac meegeeft aan Jacob. God Almachtig zegen u, maak u vruchtbaar, vermenigvuldig u, dat gij tot hoop volken wordt. En hij geeft u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschap, het welk God aan Abraham gegeven heeft. En het opmerkelijke is dan dat we deze zegen aan Jacob natuurlijk meteen moeten vergelijken met de zegen aan Abraham. En ook hetzelfde commentaar erop zouden moeten hanteren. Want hier wordt gezegd: u en uw zaad met u. Ja, dat werd ook al een keer tot Abraham gezegd. En later kwam Paulus erop terug en zei toen dat het begrip zaad in het enkelvoud staat. U en uw zaad enkelvoud. En dat het zaad van Abraham was, of zou zijn, Christus. En als hier diezelfde belofte aan Jacob herhaald wordt, dan is het verhaal dus weer precies hetzelfde. Jacob en zijn zaad. En dan zeg ik maar weer met Galaten 3. Het welk is Christus, want ook hier staat het in het enkelvoud. En bij deze zegen die aan Jacob wordt meegegeven, zouden wij dus inderdaad moeten denken aan de beloften die God doet met betrekking tot Christus. Dat wil zeggen, we moeten meteen aan Christus denken. En zo gaat het precies altijd in het boek Genesis. En dan wordt het interessant, want dat betekent dat in vers 3 in het algemeen gesproken wordt over hij zou vruchtbaar zijn en er zou tot een hoop volken worden. Maar pas in vers 4 staat: hij geeft u de zegen van Abraham in de zin van dat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschap, het welk God aan Abraham gegeven heeft. Maar daarvoor zou hij dan toch terug moeten keren uit Paddan Aram. Zodat je nu meteen de conclusie kunt trekken dat de uitspraak van vers 3 over God Almachtig zegen u, maak u vruchtbaar, vermenigvuldig u, dat gij tot hoop volken wordt, dat die uitspraak in de eerste plaats in verband gebracht moet worden met de gemeente. Dat klopt ook, want Jacob kwam later met een hoop volk, zo staat het er ook, kwam met een hoop volk, met grote haven, kwam hij terug uit Paddan Aram, later. Dat is dus een beeld van de gemeente, dat kan al niet missen. En pas daarna staat er: hij geeft u de zegen van Abraham en u en uw zaad, opdat ge erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen. Maar dat is pas uiteraard nadat hij terug zou keren uit Laban. Dat was uit Paddan Aram en bij Laban vandaan. Dat zou de vroegste tijd zijn waarop die belofte zou kunnen worden vervuld. Maar dat betekent dan, profetisch en typologisch gezien, dat vers 3 spreekt over de roeping van de gemeente en dat vers 4 spreekt over de roeping van Israël daarna en de terugverzameling van Israël dus ook naar het beloofde land, opdat het dan pas het land hun vreemdelingschappen erfelijk zal bezitten. Want pas dan zullen de beloften die God aan Abraham deed met betrekking tot het land vervuld worden. Is dat duidelijk? Dan gaan we weer verder. Nou ja, het verhaal hier ook, hè? Namelijk: alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, de broeder van Rebecca, Jacob zijn Esaus broeder. Syriër staat er hier ook bij, dat stond er straks niet, hè? In vers 2, maar dat slaat ook al op het Aram feitelijk, hoor. Heb ik dus al gezegd, hè. Nou, tot zover het verhaal van Jacob, want dat van Jacob loopt dan pas verder in vers 10... Maar hier in vers 6 gaat het eerst verder met Esau. Daar staat een heel uitgebreid verhaal over wat Esau dan doet. En je moet erbij bedenken dat Esau in deze samenhang een type is van het natuurlijke Israël. De natuurlijke eerstgeborene. Het oude Israël, het was er nog helemaal eerder. En het bijzondere is dat dan eerst Esau een vrouw neemt uit de heidenen, uit de Getieten. Getieten. Judith en Basmat. En hier staat dat Esau het een en ander zag en overwoog. Het lijkt net de uitspraak van de rechtbanken. Overwegende dat. En dan komt er een heleboel punten, hè. Namelijk, als nu Esau zag dat Isaac Jacob gezegend en hem de padden Aram weggezonden had om zich vandaar een vrouw te nemen. En als hij hem zegende dat hij hem geboden had, zeggende: neem geen vrouw van de dochter van Canaan. En dat Jacob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was en naar padden Aram was vertrokken. Kortom, hij zag dat Jacob netjes gedaan had wat zijn ouders zeiden. Hij was gehoorzaam geweest, hij luisterde. En ging op een zijweg, want er kwam het op neer. Wel, als Esau zag dat de dochteren van Canaan dus kwaad waren in de ogen van Isaac zijn vader, zo ging Esau tot Ismaël en nam zich tot vrouw boven zijn vrouw Mahala, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebiot. Dat wil zeggen dat aan de ene kant Jacob weggezonden wordt om zich een vrouw te halen uit de andere tak van de familie, namelijk de familie van Betuel. Dan doet Esau vervolgens hetzelfde, maar niet die tak van de familie, maar weer een andere tak van de familie. Ook een oudere tak van de familie inmiddels, namelijk de tak van oom Ismaël, de oudere broer van Isaac. Dus hij doet in wezen precies hetzelfde. Alleen hij komt bij een andere lijn van de familie terecht, maar het aardige is dat op die wijze er nu een lijn ontstaat die loopt van Abraham via naar Ismaël en van Ismaël naar Esau. Via een huwelijk van Esau met een dochter van Ismaël. Dan krijg je dus daar toch een doorlopende lijn. Weer een oudere tak van de familie. Die lijn zet zich verder voort. Namelijk Abraham, Ismaël, Esau. Amalek, de beroemde lijn is dat, zeg ik altijd maar. Ik hoop tenminste dat die bekend is. De lijn van Abraham, Ismaël, Esau, Amalek, en dan, daar komen de Amalekieten uit voort, en dan Agag, de eerstgeborene uit de Amalekieten, namelijk gewoon de koning van de Amalekieten. Agag, en dan de laatste die ik gekend heb was Haman, uit de geschiedenis van Esther. Haman de Agagiet, Haman die dus in directe lijn de afstammeling en erfgenaam was van Ismaël. Even via de vrouwelijke lijn dan, via hoe heet ze ook weer, de namen van die vrouwen. Mahalat, je moet ook niet stotteren. Hè? Als je daar last van hebt, dan is dat een hele moeilijke naam. Mahalat. Het is ook echt een moeilijke naam, want het betekent zoveel als misselijkheid. Mahalat, als je dat een paar keer zegt, dan weet je precies wat ik bedoel. Nou goed, het principe blijft dus gelijk. Er blijft een overeenkomst bestaan, hè? Een parallel bestaan tussen die beide takken van de familie steeds. Tussen de eerstgeborene en degene die echt het eerstgeboorterecht heeft. Of hoe je dat nou maar precies moet zeggen. Het is een soort van spiegelbeeld wat ontstaat. Maar er komt er dat de ene lijn de uitbeelding is van een gelovig Israël en hoe het ermee verder gaat. En daar bedoel ik zelfs de gemeente ook mee, met een gelovig Israël. En de andere lijn is die van een ongelovig Israël gewoon in naar aardse normen. En daar is Esau de afbeelding van. En de profetieën in het algemeen over Israël blijken een toepassing te hebben. Primair op een gelovige Israël uiteraard. Maar het neemt niet weg dat je daar tegenover ook een toepassing van dezelfde profetie vindt. Gewoonlijk op het natuurlijke en ongelovige Israël. Eenvoudig voorbeeld. Een algemene. Op basis van de bedelingen. Je vindt eerst de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob in de bedeling van de belofte. Daarna vind je een toepassing van die belofte op een ongelovig Israël in de bedeling van de wet. Oude verbond. Want kijk die belofte maar na, wie in Abraham gezegd is. Er staat dat, Dat ze zaad zal vreemdeling zijn in het land wat het hunne niet was, maar de vierde generatie en na 400 jaar zou wederkeren, weet u wel, en zou gebracht worden in het land om het erfgoed te bezitten en dat soort dingen weer. Nou, dat gebeurde bij de uittocht uit Egypte en zo werden gebracht naar het land en ze waren kennelijk ook van mening dat het de vervulling was van de belofte aan Abraham. En in zekere zin was dat ook zo. Maar het was onder de wet en onder de wet werd gezegd, doe dit en gij zult leven. Dat is de rechtvaardigheid die uit de wet is volgens Romeinen 10, dacht ik. Doe dit en gij zult leven. Ja, maar dat is de toepassing van die belofte op het aardse niveau, waarna vervolgens een toepassing komt op een veel ander niveau, een hoger niveau. Dat is de toepassing namelijk op Israël straks in de toekomst, als het tot geloof komt. Ik moet het op een of andere volgorde zeggen, ik neem nou deze maar eens, hè. In de toekomst, als Israël tot geloof komt, want dan zal het op dat moment ook in de verstrooiing zijn, helemaal in het buitenland. Er woont in Israël, in Canaan, het beloofde land, woont geen Israëliet. Dat is na de 70ste week van Daniel dus. Hè? En dan zal blijken dat ook dan Israël uit de heidenen verzameld wordt, zelfs uit Egypte. Maar in ieder geval gebracht wordt naar het beloofde land, volgens de bekende route, daar gaan we dan niet meer op in. En dan blijkt dat dat niet het oude verbond is, maar het nieuwe verbond. En dat dat uiteindelijk de echte hoge vervulling is van de belofte. Namelijk een belofte dat ze in het land zullen gebracht worden en er werkelijk niet meer uit verdreven zullen worden. En dan heb je dus twee toepassingen van dezelfde beloften. Namelijk één onder die van de bedeling van de wet en de andere onder de genade. Dat wil zeggen onder het nieuwe verbond. Bedeling is een beetje moeilijk. Maar laat ik zeggen, het een onder het oude verbond, dat is de wet, en de andere onder het nieuwe verbond. Maar niettemin krijg je dus minstens twee toepassingen van de belofte. Laat je de gemeente buiten beschouwing, krijg je de een onder het oude verbond en een onder het nieuwe verbond. En neem je de gemeente wel op in de beschouwing, dan krijg je nog eens het oude verbond onder Israël, het nieuwe verbond onder de bedeling van de genade, de gemeente. Maar die nieuwtestamentische waarheid is altijd dubbel. Ik geloof dat ik het hier, dat is natuurlijk maanden geleden, misschien wel een jaar geleden, hier nog eens aangehaald heb. Namelijk die redenering uit Hebreeën 12, je moet het maar eens nakijken en anders vraag het me straks, maar dan kom ik misschien wel weer uitgebreider op terug. Maar in Hebreeën 12 heb je het verhaal van Ismaël en Isaac, dat moet ik toen dus besproken hebben, Ismaël en Isaac enzovoorts. En dan staat er dat Ismaël, Galaten 4 staat er nu bijna letterlijk wat ik nu ga zeggen. Er staat dat Ismaël een type is van het oude verbond en dus van de tastelijke berg, namelijk Sinaï. En dat Isaac een type is van het nieuwe verbond, namelijk Sion. Maar het aardige, en ik vind het echt leuk, het aardige van Hebreeën 12 is bovendien dan dat de tegenstelling dubbel gemaakt wordt. Een dubbele tegenstelling. Namelijk de tegenstelling tussen Sinaï, het oude verbond, en Sion als type van het nieuwe verbond. Maar bovendien staat er Sinaï, de tastelijke berg. En dan gaat het over Israël. Maar wij zijn gekomen tot een ontastelijke berg en dan is het dus een ontastelijk Sion en dat terwijl er wel degelijk gewoon een tastbaar en zichtbaar Sion bestaat, namelijk gewoon Jeruzalem, gewoon op aarde. Dat wil zeggen, je hebt twee letterlijke bergen. Eén is het oude verbond, de andere is het nieuwe verbond. Het een staat voor Israël onder de wet, onder het oude verbond. De ander staat voor Israël onder het nieuwe verbond en dat is nog toekomst. En dan hebben we het over letterlijke bergen. Maar neem die weg dat we ook kennen, en zo wordt het daar genoemd in Hebreeën 12, een ontastelijk Sion, namelijk niet op aarde, maar in de hemel. Zodat een dubbele tegenstelling gemaakt wordt. Wij, als gemeente van eerstgeborenen, staat in Hebreeën 12, precies dezelfde uitdrukking. Wij als gemeente van eerstgeborenen zijn gekomen tot, niet tot Sinaï, maar tot Sion. En bovendien niet tot een tastelijk Sion, maar tot een ontastelijk Sion. Nou, dat maakt de vraag gecompliceerd, omdat blijkt dat de uitspraken over Israël, bekeert Israël in de toekomst onder het nieuwe verbond, bovendien, en dat is letterlijk dus bovendien, hè, daarboven, ook worden toegepast op de gemeente. Dat maakt het bespreken van de typologie dikwijls zo moeilijk, omdat de tegenstelling van Ismaël en Isaac niet alleen de tegenstelling is tussen natuurlijk Israël onder de wet en een wedergeboren Israël straks onder het nieuwe verbond, maar het is tegelijkertijd ook de tegenstelling tussen Israël onder de wet, onder het oude verbond, en de gemeente in onze dagen onder het nieuwe verbond. Dat moet ik hier aanwijzen. En er komt er nog wat bij. De tegenstelling tussen Sinaï en Sion is eigenlijk dezelfde tegenstelling als tussen het tastelijke Sion en het ontastelijke Sion. Je moet er een paar keren met je gedachten overheen en doorheen gegaan zijn om het te kunnen vatten. Maar goed, daarom kom ik er ook af en toe weer eens een keer op terug. Maar het is precies hetzelfde als wat ik daar straks al zei. Dat namelijk dat uitwijken van Jacob naar het buitenland, naar oom Laban, niet alleen een uitbeelding is van de roeping van de gemeente van onze dagen, vanuit de heidenen, onder de heidenen, maar net zo goed een beeld is van de toekomstige bekering van Israël straks. We nemen het hele verhaal in zijn geheel. Zo van hij gaat naar Laban en komt na 20 jaar weer terug en verzoent zich met Esau. Dus wanneer het compleet neemt, dan is het verhaal gewoon het verhaal van de roeping van de gemeente. En daarna blijken alsnog de zegeningen weer bij Israël terecht te komen. Zelfs een natuurlijk Israël, al is het dan tot geloof gekomen. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in de verzoening later, na 20 jaar, tussen Jacob en Esau. Nou, ik geloof niet dat ik het beter kan zeggen. Het kan wel beter, maar dan moet ik er veel langer over doen. En voor sommigen is dat helemaal niet beter. Goed. Nou, dan ga ik weer in het verhaal terug. Waar waren wij? Esau namelijk, die zag dat Jacob een vrouw zou gaan nemen uit de andere tak van de familie, de oudere tak. En Esau doet dus vervolgens precies hetzelfde. Het is bij wijze van spreken een spiegelbeeld. Alleen, ik kom bij een andere tak van de familie terecht, hè? Namelijk bij Ismaël. En zoals gezegd, die lijnen, laat ik dat dan nog even verder doortrekken, die lijnen van Abraham, Isaac, Jacob en de andere lijn van Abraham, Ismaël, Esau, wel, die lijnen die blijven naast elkaar bestaan. Ik weet uit het hoofd niet meer zo gauw waar er staat, maar er staat dat God een strijd heeft met Amalek, staat er, van geslacht tot geslacht. Dat zijn we nog niet tegengekomen. Maar het verhaal is dat uit Esau later voorkomt, zo'n beetje dun pijltje, want er zitten vele generaties tussen. Er komt uit voort Amalek. En dan Agag, de koning van de Amalekieten. En dat zijn er een heleboel geweest. Die zullen allemaal wel Agag geheten hebben. Net zo goed als de koningen van Egypte, Farao heet, en de koningen Filistijnen, Abimelech, en noem maar op. Hè. Nou ja, zo kennen we nog een paar voorbeelden, maar vooruit maar. Dan krijgen we daarna Haman. En nou, we het er toch over hebben, noemen we meteen de laatste ook, maar daar kennen we de naam niet van. Maar die wordt aangeduid als het beest. Want die familie bestaat uiteraard nog, heeft nog steeds een erfgenaam. En de laatste figuur uit die lijn van Ismaël, Esau, Amalek, de lijn waarmee God een strijd heeft van geslacht tot geslacht, de laatste moet nog komen. En wellicht is in onze dagen al geboren. Ik verwacht het eerlijk gezegd wel. En de andere lijn, die is heel gemakkelijk. Jacob, nou, welke namen zullen we ertussen noemen? Vooruit dan. Juda. Niet zo ver, hoor. David. En dan gewoon. Nou, laat ik het even netjes doen. David. En dan Jezus. En dan. Hè? Er draait er iemand langer mee dan vandaag, hoor ik. Hè? Ik ga er even weer op de knieën. En zo hoort het ook. Christus. Zo. Hebben we de lijn voltooid. Zal het duidelijk zijn dat Mordechai, de grote tegenstander van Haman, in de tijd een type was van Christus. Hè? Dat kan hem niet missen. Nou. Het Wat dat betreft weten we over die laatste figuur, over het beest, een heleboel. Langzamerhand. Hè? Hij is koning van Babel. Hij is een Filistijn. En hij is de lijnrechte erfgenaam en afstammeling van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, de grote Jodenhater, enzovoorts. En verder de opvolger en erfgenaam van Alexander de Grote, dus er wordt nog eens Griek aangeduid ook. Waarom ook niet? Kan best allemaal. Ik heb geloof ik al eens eerder gezegd, bij Palestijnen, dan wel Filistijnen, moet je ook niet aan afstamming denken, maar aan gewoon een verzamelde groep mensen die samen een volk vormen, zich voor volk uitgeven, maar ze zijn niet volk op grond van afstamming. We kennen ook geen afstamming van Filistijnen. Ze zijn ook niet een van de 70 volkeren, zal ik maar zeggen. Komt niet voor. Het is gewoon een verzameling zwervers, en dat betekent de naam ook. Hè? Zodat het best kan zijn dat iemand die van Amalek of van Esau of Ismaël afstamt, bovendien Filistijn is. Goed. Dat over de letterlijke lijn dan, hè? Want net hadden we het over de typologische. Volgens de typologische is het de lijn van het natuurlijke Israël. Die vijandig staat ten opzichte van God. Want zo is het. Maar goed, Esau die wordt ook een beetje gehoorzaam. Die volgt het goede voorbeeld van Jacob, zijn jongere broer. En hij nam zich tot vrouw boven zijn vrouwen Mahalat, de dochter van Ismaël. Ik zei al, dat betekent misselijkheid. Naar het schijnt. Ik heb de afleiding niet helemaal kunnen volgen. Maar het wordt nu eenmaal geleerd, zo staat in de boeken. Dus het zal wel zo wezen. Maar dat ik het nu zo zeg, betekent dat ik er in mijn aantekeningen ook een vraagteken bij heb neergezet. Ik wil wel graag precies weten, maar dat weet ik ook niet. En dan hebben we, dat er staat, hij is de dochter van Ismaël. Goed, de zoon van Abraham, dat slaat uiteraard op Ismaël. En dan de zuster van Nebajot, en dat slaat uiteraard weer op Mahalat. Die is de zuster van Nebajot. En Nebajot was niet ook een meisje, maar dat was een jongetje. Dus Nebajot is de broer van Mahalat. En Nebajot staat voor vruchtbaarheid. Daarbij wordt uitgebeeld de aardse vruchtbaarheid van Israël. Want daar is Esau een type van. Esau is zeker in deze geschiedenis een type van Israël. In onze dagen, weliswaar in ongeloof, maar niettemin vruchtbaar in de zin van dat het zich vermenigvuldigt. Er zijn nooit zoveel Joden geweest op aarde dan in onze dagen. Dit is echt waar. Dan heb ik het Joodse bron, dus daar houden we het maar op. Ja, goed, dan krijg je natuurlijk. Dan zijn ze weer vlot aan die 6 miljoen. Nou goed, dat zal dan wel, ja. Weet ik niet. Maar dat beweren zij. Maar in ieder geval, laten we het ruim nemen. In ieder geval in onze dagen. Nou, die kan die dagen nog wel ruim nemen ook. Zijn er meer Joden op aarde dan ooit tevoren. Zeker in vergelijking met de Bijbelse geschiedenis. Maar dat geldt natuurlijk voor heel wat andere volken ook. Dus het is een beetje een zwak argument. Maar niettemin vruchtbaar. Daar gaat het maar om. In de zin van dat het zich vermenigvuldigt. Maar aan de andere kant misselijkheid, want het is natuurlijk Lo-Ami, niet Gods volk, en een volk wat door God terzijde gesteld is, en een volk wat doet wat kwaad is in de ogen des Heren. En vat het niet al te zwaar op. Ja, je moet het zwaar opvatten, maar ik bedoel zo, dat geldt voor de overige volkeren overigens ook, hoor. Die doen ook wat kwaad is in de ogen des Heren, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat er maar om dat het ook uitgebeeld wordt in de namen van deze vrouwen van Esau. Nou, daar laten we het even bij. Dan beginnen we na de pauze aan de volgende pericoop. Wij gaan naar Genesis 28, vers 10. Jacob dan toog uit van Beerseba, de bekende plaats, de bron van de zeven enzovoorts, daar hebben we het nou niet meer over, en ging naar Haran. Want dat is dan de stad zelf. De naam van de stad waar Betuel woonde. En dat is hetzelfde als de naam van de oudste, maar gestorven broer van Abraham. Daar komt het op neer. Goed. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. Het lijkt me heel verstandig om te vernachten als de zon is ondergegaan. Dat vind ik altijd leuk, zulke overcomplete opmerkingen. Maar het staat er natuurlijk, omdat daarmee twee keer hetzelfde gezegd wordt en twee keer de nadruk op ligt dat het duister geworden is. De zon is ondergegaan, oftewel het is nacht geworden. Wel, die nacht is uiteraard een beeld van de duisternis, geestelijke duisternis, van onze tegenwoordige bedeling. Ik moet daarmee meteen denken aan het Johannesevangelie, omdat in het Johannesevangelie vele malen over de Heer Jezus gesproken wordt als het licht der wereld, het licht wat in de wereld kwam, het eerste hoofdstuk meteen al, en daarna vele malen herhaald, hebben ze het licht der wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, en dus is het licht weer uit de wereld verdwenen. En in dat evangelie lees je ook al die uitspraken van werkt zolang het dag is enzovoorts. Hè? Want het licht zou uit de wereld verdwijnen. Nou goed, het komt vele malen voor. Dat moet u maar even zo van me aannemen, dat kunt u zelf nakijken. Het komt vele malen voor en verder speelt in hetzelfde Johannes evangelie de nacht ook nogal eens een rol. Ik geloof 7 keer dat het de 7 nachten genoemd worden. De eerste zal wel geweest zijn die van Nicodemus. Zoiets. Maar daarna ben ik de tel kwijt. Dat weet ik uit het hoofd niet. Maar er worden 7 nachten genoemd in het totaal in het Johannes evangelie. Het is een beeld van de duisternis, geestelijke duisternis natuurlijk, in onze bedeling. Waarna Petrus zegt dat wij uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht enzovoort. Dat soort uitspraken. Maar in deze bedeling is het duister. Dat komt omdat God zich verbergt. En dat komt omdat Israël terzijde gezet is enzovoorts. Nou, dat beeld het uit. Het is dus duister, maar het is nacht, de zon is ondergegaan, het licht, de wereld is verdwenen. En hij nam van de stenen die plaats, en maakte zijn hoofd peluw. Ik vind dat peluw, vind ik helemaal overdreven, want peluw, dat hoor je zo, peluw, dat is heel zachte, dat is donzig, peluw. Het woord eindigt ook heel soft, weet je wel. Maar zo zacht zal het niet geweest zijn, of moeten zachte stenen geweest zijn, maar dat zal wel niet. Dus, nou ja, goed. Ja, waar ze in de film mee gooien, weet je wel, van Tempex. Tempex-stenen. Nou goed. Maar niettemin, stenen en maakte zijn hoofdpeluw, hij zal daar zijn gaan liggen. Dat zal wel. Hoe dat eruit gezien heeft, weet ik niet, maar hij zal over die stenen nog wel wat aan kleding gelegd hebben, of kamelen zadels, of weet je veel. Maar, wat zegt u? Kamelen bulten. Ja? Oh. Nou ja. In ieder geval, hij ging erop liggen. Hij legde zich te slapen te diezelfde plaats en hij droomde. Boze tongen beweren dat het altijd het geval is als je gaat slapen met je hoofd op een steen. Dan slaap je nooit goed, dus dan zal je wel dromen. Dat zal wel, maar daar gaat het natuurlijk nou niet om. Hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde welke opperste aan de hemel raakte. Dat laatste, welke opperste aan de hemel raakte, dat brengt meteen in verband met Genesis, wat is het, hoofdstuk 10 of 11? 11. Genesis 11, de geschiedenis van de torenbouw van Babel, waarbij van de toren staat ook wat het voor een ding is. Een toren is het ding waarvan het opperste in de hemel reikt. Heel eenvoudig, daar deed de mens dat met tichelstenen, dat staat er allemaal bij. Hè? Ze hadden de tichelen voor steen, staat er. Dus ze bouwden met bakstenen, zelfgemaakte stenen dus. Dat is een beeld van hoe men door eigen kracht, door eigen werken tot God zou naderen. Maar hier in deze geschiedenis gaat het ook om iets waarvan het opperst aan de hemel raakt. Het is echter geen toren, hoewel het best als toren beschreven zou kunnen zijn. Men heeft het met ladder vertaald, omdat men uit het verband gewoon een woord moest kiezen. Van het zal dus wel een ladder geweest zijn, het woord komt verder niet voor. Maar het was geen ladder, het was een stapel stenen. Want het woord wat hier gebruikt wordt, hangt meteen samen met de bekende Seda. Sulam is het of zoiets, weet je veel, hier. Maar het hangt direct samen met Seda en dat is een rotsteen. En als hier sprake is van iets wat op steen lijkt en het reikt tot in de hemel, dan is het Waarschijnlijk dus een stapel stenen. En waarom ook niet? Dan is het dus toch een toren. Maar dan niet van bakstenen zoals die van Genesis 11, maar nu van echte keien, natuurstenen dus. Gewoon echte stenen. Dat is het verhaal. In de vergelijking tussen deze twee geschiedenissen blijft er helemaal geen twijfel over. De eerste was die van mensenwerk, door mensen gebouwd. Van eigen gemaakte stenen, van tichelen. Dit reikt ook tot in de hemel. Hier doet de mens niks aan, want hij ligt gewoon te slapen. En dat het dan echt gewone stenen geweest zijn, dat zal wel. En als je het mij vraagt, was het dus ook een soort van toren. Of een wat is een toren nou anders? Een toren van bakstenen is per slotverrekening ook gewoon een stapel stenen. Dat men ze nog aan elkaar gevoegd heeft. Ja, dat zal wel. Maar daarover wordt verder niet gesproken. Dus het is in wezen precies hetzelfde. De toren van Babel was een van tichelen. En dit is een toren van gewone natuurstenen. Een hoop stenen dus. Het leuke is dat als Jacob later bij oom Laban weer vertrekt en weer naar, wat zal het geweest zijn, Beersheba gaat, dan is er ook sprake van een hoop stenen die Laban en Jacob samen oprichten in Gilead. Want Gil is een hoop, een stapel. En Ad, dat slaat dan op deze hoop, zijn getuigen tussen u en tussen mij. Maar het is een stapel stenen gewoon. En bij andere gelegenheden wordt nog eens vaker stenen opgestapeld, zoals bij de doortocht door de Jordaan bijvoorbeeld en zo, hè. Gedenktekenen. Maar ze zijn allemaal een beeld van hoe men tot God komt, niet door eigen werk, maar door het werk Gods. Want als we nou vragen, wat is een steen eigenlijk voor een ding, en het is verder helemaal geen verband, dan zeggen we gewoon, het is een type van Christus. De harde steen, de rotssteen, waarop gebouwd zou kunnen worden, als die groot genoeg is natuurlijk. Maar het gaat erom dat die gewoon hard en stevig is. Nou goed, er staat dus een ladder, maar het is heus geen ladder met sporten, integendeel. Het is of één grote steen, of beter natuurlijk, een stapel stenen. Dus, hij droomde, ziet een stapel stenen, was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte, en ziet de engelen gods klommen daarbij op en neder. Let op dat er staat op en neder. Wij zijn aan de uitdrukking gewend, op en neer, maar dat komt natuurlijk omdat wij van aardstandpunt uitkijken. Maar engelen gods worden geacht uit de hemel afkomstig te zijn. En als ze dan op en neer gaan, gaan ze niet op en neer, maar neer en op. Eerst naar beneden en dan naar boven. Dat staat er echter niet. Dat zou onder normale omstandigheden niet uitmaken, maar omdat het engelen gods zijn, is het een wat rare volgorde. Namelijk op en neder. Dat is heel eigenaardig, hè? Maar in ieder geval is het een uitbeelding van, daar gaan we weer, de situatie in onze bedeling. Want noemen ze een engel gods? Nou ja. Hè? Noemen ze een engel gods? Oké, de engel gods dan. Ah, zie je wel. Christus dus. Altijd een beeld van Christus. En in onze bedeling is sprake van dat hij aan het begin van onze bedeling inderdaad ten hemel is gevaren, dat hij aan het einde van deze bedeling weer terugkomt. Dat is het verhaal. Het gaat erom hoe men van de aarde in de hemel komt. Het begint dus met op en neer, zit er in de toekomst. Dat is de algemene waarheid. Verder blijft het natuurlijk ook zo dat op en neer ook samengezien moet worden. Dat staat per slotverrekening ook in één uitdrukking en in één adem. En de gedachte daarbij is namelijk dat de hemel, het begint met de hemelvaart van Christus, dat de hemelvaart van Christus aan de andere kant tot gevolg heeft de uitstorting van zijn geest. En dat is ook Christus. Dan heb je weer op en neer. En het is juist daardoor dat de verbinding tussen de mens en God of de mens en de hemel tot stand gekomen is. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En dat via de stenen, via Sela, oftewel via, nou, het Grieks, via Petra dus, hè. En daar gaan we weer, want de Heer zei tot Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, maar dat heeft twee toepassingen. De ene is de meest overdrachtelijke, namelijk dat Petra slaat op de uitspraak van Petrus, of zijn getuigenis, weet het dan, en dat Jezus is de Christus, zoon van de levende God. En daaruit is de gemeente uit onze bedeling gebouwd. Op deze Petra, op deze rots. En zo hebben wij hemelsburgerschap ontvangen in de verbinding met de Heer Jezus Christus enzovoorts in de hemel. De andere toepassing is meer letterlijk. Het verklaart ook nog meer waarom de uitdrukking Petra of Sela in het Hebreeuws staat. Gebruikt is, namelijk omdat straks in de toekomst van Israël, bij de roeping van Israël, dat wil zeggen, niet meer het ontastelijke Sion, maar bij het tastelijke Sion, dat dan inderdaad sprake is van een tastelijk Petra, dan wel Sela in het Hebreeuws, waar Israël verzameld zal worden en van waaruit inderdaad het koninkrijk over de aarde gebracht zal worden. Precies hetzelfde verhaal. Maar hoe dat ook zij, wat hier uitgebeeld wordt, is in de eerste plaats dus van toepassing op onze bedeling, waarbij via de steen, of via stenen als meervoud mag zijn, engelen gods, ook het meervoud, klommen op en neder, zodat er een verbinding is met hemel en aarde. In de droom, in het visioen, en ik blijf bij mijn uitspraak die ik al een hele poos geleden gedaan heb, namelijk dat elke keer als in de profetieën, profetische schriften, sprake is van visioenen of dromen of nachtgezichten of hoe het maar heten mag, dan heeft het op een of andere wijze van doen met de verborgenheden van het koninkrijk. En gaat het dus om onze bedeling. En als het gewoon profetieën zijn in klare taal, wel, dan kunnen ze nog wel overdrachtelijk bedoeld zijn, bedoel ik, maar gewoon er wordt wat gezegd enzovoorts, dan gaat het gewoon over Israël en de aardse toepassing enzovoorts. Maar komt de profetie in de vorm van een visioen, puur een visioen of een droom of iets dergelijks, hallucinatie, zeg sommigen, nachtmerrie niet te vergeten. Als het daarover gaat, dan gaat het inderdaad over de gebeurtenissen van onze bedeling, de dagen van het verborgen koninkrijk. En dat is hier ook zo, want hier was de hemel niet open, hij zag de hemel open, terwijl hij sliep. Er was in werkelijkheid niks aan de hand. Dat wil zeggen, er was, voor anderen was dat niet te zien, maar voor Jacob was het zo. En dat is de situatie, ook vandaag, waarbij de hemel gesloten is, waarbij de verbinding tussen hemel en aarde verbroken is, waarbij het licht wat ooit uit de hemel nederdaalde, bedoeld overdrachtelijk natuurlijk, weer in de hemel is teruggekeerd en waarbij de wereld in duisternis is achtergebleven. Maar wij hebben licht ontvangen. Wij wandelen niet in duisternis. Integendeel, we zijn niet des nachts nog der duisternis, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Dat is een droom, ja. Maar voor ons is het realiteit en daar gaat het maar om. En voor Jacob was dit weer realiteit. Blijkt ook wel, want u krijgt ook een praktische uitwerking zodra hij wakker wordt. Nou goed, hij droomde dus. En de engelen gods klommen daarbij op en neder. En dan staat er, en ziet de Heere stond op dezelfde, maar dat zei ik al, want als we over engelen gods praten, denken we toch in de eerste plaats aan de Heer, die immers de engel gods is. De Heere, oftewel Jehovah, stond op dezelfde en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. Leuk hè, dit land waarop gij ligt te slapen. Hij slaapt dus, maar u hoort het wel. Leuk is dat hè. Hij is bij volle bewustzijn dus, want anders kan ik dit allemaal niet aanhoren. En toch staat er, hij slaapt. En daar gaat het maar om, hè. Hij wordt niet tot de wereld gerekend. Hij bevindt zich in een heel bijzondere positie. En van hem wordt gezegd dat hij ligt te slapen. Maar dit land, zei de Heer, zal ik aan u geven en aan uw zaad. Bekende enkelvoud. En uw zaad zal wezen als een stof der aarde. Namelijk, want dat is de betekenis van de uitdrukking, namelijk, gij zult uitbreken in menigte, zeggen de vertalers erbij, want ze zijn bang dat we het niet begrijpen. Gij zult uitbreken westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Dat klopt ook, want als je bed al op de kaart ziet liggen, dan klopt dat precies, hè. Kun je naar alle kanten toe nog, is allemaal nog Canaan, beloofde land en zo. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. Ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Nou, dat is wat de Heer dan tot Jacob zegt. Hij stelt zich voor als de God van Abraham en Isaac. En daaruit volgt dan, hij is ook de God van Jacob. En hij herhaalt de belofte, letterlijk, eerst gaf Isaac hem door. En zich beroepend op Abraham, hebben we gezien. Maar nu is het de Heer zelf die die belofte aan Jacob bevestigt. Maar nou in een droom, en dat komt omdat het nu gaat, om de geestelijke toepassing daarvan op de gemeente. Dat is het verhaal. En daarom zit er ook verschil in. Aan Abraham werd het letterlijk gezegd, de Heer verscheen gewoon aan Abraham. Aan Isaac ben ik vergeten hoe dat ging. Maar in ieder geval aan Jacob verschijnt de Heer ook met dezelfde mededeling, maar nou in een droom. En dat bevestigt dat het gaat om de geestelijke toepassing daarvan. En als het gaat over het uitbreken in menigte naar alle kanten, dan staat er dat het zal zijn dus vanuit Bethel. Let op, het is niet echt letterlijk Jeruzalem. Het gaat niet over een letterlijk Israël zozeer. Maar het gaat nu om een hogere toepassing ervan in verband met Bethel, terwijl hij onderweg is naar de dochters van Betuel, enzovoorts. Kortom, is allemaal typen van de gemeente. En het uitbreken in alle richtingen heeft dan nog een veel grotere betekenis, want dan is het niet vanuit Bethel over het hele beloofde land, maar dat wil zeggen dat het is vanuit het huis Gods, de gemeente namelijk die oorspronkelijk gevormd wordt in de dagen van Handelingen, en zelfs dan over de hele wereld. Westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En er staat er ook achter, hè? Kijk maar. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou ja, goed, als het over Israël letterlijk zou gaan, dan gaat het over de dagen van Sela en Petra, weet u wel, de zesde bedeling, bekering van Israël onder het nieuwe verbond, op een tastelijk Sion en tastelijk Jeruzalem, en daarna de uitbreiding van het koninkrijk over alle volken der aarde. Dat is natuurlijk zo. Maar hier wordt het toegepast op de dagen van de gemeente, en dan geldt precies hetzelfde, want al de heidenen worden gezegend, dat wil zeggen, al de heidense volken, alle geslachten en aarde worden gezegend, doordat ze bereikt worden met het evangelie, en doordat dan uit die geslachten ook inderdaad mensen tot geloof komen en deel krijgen aan deze beloften die oorspronkelijk aan Abraham gedaan zijn. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. En dat wordt een paar maal gezegd. Juist en vooral, en eigenlijk uitsluitend in verband met onze bedeling. In ieder geval in Galaten is dat zo. En dat betekent ook dat vers 15 in het licht gezien moet worden. Zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. Dat is bijna hetzelfde wat de Heer tot de discipelen zei bij de aanvang van onze bedeling. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. En dan staat er, ik zal u wederbrengen in dit land. Nou ja, in het huis Gods, waar is dat? In Bethel. Ik zal u wederbrengen in dit land. Dat is eigenlijk de hemel zelf dus. Als het over de gemeente gaat. Want daar ligt onze oorsprong, daar hebben we het burgerschap, daarheen zullen we teruggebracht worden. Maar nogmaals, dat is de hogere toepassing. En dat deze dingen ook letterlijk toegepast kunnen worden op Israël. Ja, natuurlijk, maar dat komt omdat het in wezen dezelfde woorden zijn als die in Abraham en Isaac gedaan zijn. En dan gaat het in de eerste plaats om een letterlijk Israël. Maar hier in de vorm van het visioen en onder deze omstandigheden gaat het om de toepassingen van op de gemeente. Nou, toen nu, Jacob, nou, er zal wel staan, en toen, vers 16. En toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Nou, als dat niet van toepassing is op onze dagen, weet ik het niet meer. Wanneer je gewoon om je heen kijkt, zeg je, hij is er niet, hij is in de hemel. En toch, hij is hier. Gewis is de Heer aan deze plaats. Hij zei immers, waar twee of drie in mijn naam verzamelen, vergaderen, ben ik in hun midden. Waarbij twee of drie weliswaar letterlijk genomen kan worden, maar waarbij twee of drie in de Bijbel altijd de aanduiding is van een weinig, letterlijk, dat is de letterlijke betekenis, een paar. Twee of drie wil niet zeggen letterlijk twee of drie en vier niet en één ook niet. Ja? Twee of drie in het taalgebruik betekent gewoon een stuk of wat. Hoeveel is dat, een stuk of wat? Dus twee of drie, kan vier zijn. Weinig betekent dat, een enkeling. Maar in de Bijbel wordt bovendien de uitdrukking twee of drie gebruikt voor het gelovig overblijfsel. Zoek het maar na, dat is de vaste uitdrukking, twee of drie. Twee of drie beziën in de opperste twijg, zei Jesaja, bijvoorbeeld. Nee, de Heer zei tot Jesaja. Maar twee of drie getuigen. Bij de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Hoezo twee of drie getuigen? Wat is gelovig overblijfsel? Enzovoorts. Dus, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zei de Heer, ben ik in uw midden. En hij zei dat, omdat ze die twee of drie konden dat niet zien. Dat is het hele verhaal. Maar die twee of drie in onze dagen, het gelovig overblijfsel dus in onze dagen, is inderdaad weer de gemeente. En de Heer heeft beloofd in ons midden te zijn, dat niet alleen, maar zelfs in ons te zijn. Omdat het koninkrijk nemen in ons is. En daar past zo'n uitdrukking precies op. Ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat wil zeggen, de Heer is met ons tot de dag van de opname van de gemeente aan toe. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou weet ik wel dat je dit soort waarheden natuurlijk niet uit deze verse bewijzen kunt. Maar je moet ze ook niet hieruit bewijzen. Je moet ze bewijzen uit de brieven van Paulus. Maar als ik elke keer die brieven moet gaan nazoeken, dan kan ik beter daarmee bezighouden. Hè? Maar het gaat erom dat die zeg maar Paulinische waarheden, die gemeentelijke waarheden, of zoals Petrus zei, dat deze tegenwoordige waarheden, want zo heten ze dan eigenlijk, dat die gewoon hier in het Oude Testament gevonden kunnen worden en hier inderdaad verborgen zijn. Nou, Jacob stond op en zei, gewis is de Heer aan deze plaats. Weet u nog, vers 15 zei, ik zal u niet verlaten. En Jacob doet zijn ogen open en zegt, inderdaad, de Heer is hier. Gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Spraken nog geen Duits toen. Maar goed. He? Lijkt me niet zo gepast. Nou goed. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk, hoe komen die vertalers erop, hè? Hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats. Ik zou vertaald hebben met, hoe vreselijk is deze stee, hè? Dat is ook een plaats, dat is vraagbaar. Maar goed, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis gods. Vreselijk wil dus zeggen dat het een plaats is om te vrezen, hè? Het woord vreselijk heeft natuurlijk in de Nederlandse taal die functie helemaal verloren, hè? Dat is de functie van, hoe heet zoiets, een vergrotende trap, zeg maar, vreselijk. Je hebt iets als wit en iets vreselijks wit. Of het is zwart en vreselijk zwart, of klein en vreselijk klein, enzovoort. Maar dat is natuurlijk onzinnig gebruik van het woord, hè. Vreselijk wil zeggen, dat is om te vrezen. Hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats? Waarom vreesde hij ervoor? Wel, dit is niet dan een huis gods en dit is de poort des hemels. Of namelijk, dit is de poort des hemels. Dat is een heel aardige uitspraak. Hij zegt, dit is niet dan een huis gods, niets anders dan, hè? Een huis gods, Bethel, zei hij dus, Bethel, want dat staat er dan in het Hebreeuws natuurlijk, hè. Dit is niet dan een Bethel, een huis gods. En dit is de poort des hemels. Dat wil zeggen, hier is de poort waardoor men de hemel binnengaat. Dat is de gedachte. En het ontgaat je misschien, maar eigenlijk is het een soort commentaar, een woordspeling of hoe zoiets maar heet, op de naam Babel. En de vergelijking met Babel hebben wij al gemaakt, want hier is sprake van een stapel stenen en dus eigenlijk van een toren, net als in Babel. Maar Babel, Bab-El en Bet-El komt zelfs met elkaar overheen, omdat Bab-El ook te vertalen is met huis gods. Maar zo vertalen ze het niet. De meest letterlijke vertaling van Bab-El, niet via het Hebreeuws, maar via de Aramees dan, is die van poort gods. En dat is bijna letterlijk wat hij hier zegt. Hij zegt namelijk, dit is een huis gods en dit is de poort des hemels. Als je die termen bij elkaar optelt, dan heb je eigenlijk een soort commentaar dan aan Babel, met dit verschil, dat in Babel probeerde men zelf een poort naar de hemel te maken. En hier probeerde Jacob het helemaal niet, integendeel, hij deed niks, hij werkte niet maar rusten, weet je wel, dat is het verhaal, hè? Degene die niet werkt, maar gelooft en dus rust, hè? Hij bouwde niet aan het ding, hij deed er niks aan, hij ging gewoon liggen en toen bleek daar toch ineens die poort naar de hemel te zijn. En zo staat Bethel tegenover Bab-El. Dat is de tegenstelling tussen wat de wereld wil en wat God wil. Alibaba, nee, dat weet ik niet hoe je dat vertaalt. Ik weet niet, joh. Ik weet het niet. Alibaba zijn 40 landrovers, dat weet je toch nog. Goed. Dus het is... Ook hier vind je dus een verwijzing naar... Eigenlijk naar Babel. En er staat een streven van de mens... Tegenover de streven... Tegenover wat God tot stand brengt... Als de mens met de streven ophoudt. Dus dit is niet een huis Gods... En dit is de poort des hemels. Dus, ja, ik sta een beetje te aarzelen... Van wat zal ik er nou nog eens over zeggen? Kijk... Die hemel mag dan ver weg zijn, maar op een of andere wijze bestaat de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en de mens. En hier wordt geacht een soort overgang te zijn, een poort, waardoor men van de stoffelijke wereld als het ware de hemel ingaat, oftewel die geestelijke wereld ingaat. Ja, het klinkt allemaal wat magisch en mystiek enzovoorts. Maar het blijft natuurlijk zo dat hemel en aarde weliswaar ver uit elkaar liggen, maar dat het toch mogelijk is om van de een in de ander over te stappen. En daar is ook niet al te veel voor nodig. U zult een pitstop moeten maken, broeder, om die banden te wisselen. Maar dat lukt je niet in 5,8 seconden. Nou goed, Philipsbandje zeker, hè?
Ja.
Dat in Eindhoven. Nou ja, dat even terzijde. Maar er is, die overgang bestaat wel. Daar heb ik een paar dingen in gedacht. Het een is dat die overgang tussen die hemelse onzienlijke dingen en gewoon de zienlijke, die is eigenlijk in en ieder van ons als we gelovigen zijn. Omdat we op de grens leven van twee werelden. Sterker nog, we leven in beide. Daar heb je dus ook al die overgang. En aan de andere kant, maar dat is een heel apart verhaal, is de gedachte... Dat er plaatsen zijn hier beneden die de overgang, waar een poort is, zal ik maar zeggen, met onzinnige wereld. Die gedachte is ook niet helemaal vreemd. Maar, ik ga er maar niet verder op in, ik noem het alleen maar. Maar de gedachte is hier inderdaad van, hier ben je nou op een plek in de wereld waar je dichtst komt bij de onzinnige dingen, bij de hemel zelf. Vat dat nou niet letterlijk op, want het gebeurde niet reëel, het was in zijn visioen, het was in zijn slaap. En ik paste het daarna letterlijk toe. Ze zei, nou hier heb ik dan die droom gehad. Hier was de hemel open. Nou, het was hier niet. Het was in zijn droom. He, dus je moet een beetje voorzichtig zijn met die dingen. Maar Jacob situeert de dingen uit zijn visioen, uit zijn droom. Situeert u daar en associeert u met deze plaats. En je moet het eigenlijk zo zien dat hij deze plaats dan ook naar die droom noemt. Bethel, huis Gods. Hier was het. Hij komt er later ook op terug. Het blijft voor hem toch een soort van bedevaartsoord. En waarom ook niet? Nou goed. Dit is niet een huis Gods, dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, waaruit je maar weer moet afleiden dat hij toch maar weer gewoon in slaap is gevallen. Hij werd wakker uit zijn droom en toen zei hij, hey. En toen sliep je maar weer verder. Maar toen stond Jacob des morgens vroeg op. En hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. De meest eenvoudige verklaring is dat de steen plat lag toen hij erop lag, maar toen hij zelf opstond, stond de steen ook op. Hè? Nou, ik weet niet in welke volgorde dan, maar hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij zag kans om de steen inderdaad rechtop te zetten en die schijnt er ook te zijn... gebleven te zijn. Hoe hij dat dan gedaan heeft, weet ik ook niet. Want het zal dus niet een klein steentje geweest zijn. Anders kon hij hem nooit meer terugvinden. Het moet een flinke rots geweest zijn. En hij zal wel het een en ander aan ossen en personeel enzovoorts ervoor gezet hebben om die steen recht op te zetten. Maar niettemin, hij zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop, zodat je maar weer ziet dat Jacob van de geestelijke dingen nogal wat verstand had. Dat blijkt later ook, want een poos later droomt Jozef. Maar ja goed, hè? En toen vroeger niet eens iemand, dat vind ik altijd het mooiste van het verhaal. Er was vroeger niet eens iemand, wat zou dat nou betekenen? Want dat wisten ze allemaal, wat de dromen van Jozef betekenden. Dat hoefde in de familie niet uitgelegd te worden. En Jacob wist kennelijk ook wat dit betekende. Want hij zet de steen rechtop. Dat is gewoon een beeld van opstanding, dat is heel gemakkelijk. Hij schijnt ook nog op Paaseiland geweest te zijn. Ja, maar goed, even te zeggen. En natuurlijk in Noord-Frankrijk. In het dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen. Maar, hè? Daar moest hij nog een menheer Meneer, moest luisteren. Hoe noemen ze zo'n ding? Ik kan het Frans niet uitspreken. Menheer of zoiets, hè? Dat is gewoon meneer, hoor. En dan moet ik nog uitleggen wat een meneer is. Of een jonge heer. Hè? Het is allemaal precies hetzelfde. Dat is namelijk gewoon... Ja, vallen symbool, ja zeker. Dat kan iedereen bedenken natuurlijk. Hè. Dat doen ze ook. Hè. Die geleerde jongens die bedenken dat het vallen symbolen zijn. Hè. Als iets overeind staat, kunnen ze meteen niks anders bedenken. Dat is echt waar. Eet meer fruit. Nou goed, ben ik al over de... Ja, bijna van de band af. Goed, het komt mooi uit. Nou, in ieder geval, dat is het ook. Maar het is een beeld van opstanding, van levenskracht, van opstanding uit de dood. Die opgerichte steen. Over de hele wereld bekend. Ja, geen probleem. Dat is een toren dus eigenlijk ook. Maar laten ze het niet horen in de kerk. Met dit groot. Nou goed. Maar dat is het. En de olie betekent precies hetzelfde. Olie staat ook voor leven, levenskracht. Daarom gebruiken wij het ook om de machines te smeren, want anders hebben ze geen lang leven. Om maar eens wat te noemen. Alleen bij olie zou je natuurlijk moeten denken aan de plantaardige olie. Hè? Olie van de olijf. Olijfboom. Uitdrukkelijk een beeld van eeuwig leven in de Bijbel. Maar in het algemeen, buiten de Bijbel, een beeld van leven in het algemeen. En het zalven van deze steen met olie is voor ons helemaal duidelijk. Even los van alle overleveringen, mystiek en wat er dan verder omheen hangt. Het oprichten van de steen is ook het wegrollen van de steen. Dan ben je met een heel eenvoudig Bijbels beeld. Wegrollen van de steen. Hij zal hem toch omgerold hebben, of niet? Ja. Nou ja, minstens een kwartslag draaien. Rollen dus toch. Datzelfde als het wegrollen van de steen van het graf. Dat is namelijk een beeld van... Ook van opstanding, waarbij ook gevraagd werd, wie kan dat doen? Maar niemand hoefde het te doen, God zelf heeft het kennelijk gedaan. De steen wegrollen of overeind zetten. Dus een beeld is van de opstanding van Christus, want hij is de steen. Makkelijk genoeg. Talloze schriftplaatsen die dat ronduit zeggen. De Heere uw rotssteen heet het dan, de Heere uw Sela. En dat is hetzelfde als die Sela van die ladder hier. Dus het maakt allemaal heel weinig uit, het is allemaal hetzelfde. En dan de olie daarbovenop is een beeld van zalving. En we weten allemaal langzamerhand dat die zalfolie een type is van de Heilige Geest. Of dat geen leven is, weet ik het niet meer. De Heilige Geest. En bovendien weten wij dat de Heere Jezus door zijn opstanding uit de dood gezalfd werd. En inderdaad de Messias, de gezalfde des Heeren, werd. Dat is het nou eenmaal.